Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo Bank. Gek op beleggen.
En Van Eck. Access the opportunities. En IEX. Van beleggers voor beleggers.
Je kijkt naar Beleggers Talkshow Bulls and Bears. Deze week zagen we een biotechfonds helemaal in elkaar klappen, terwijl de Bitcoin naar een all-time high ging. Staan we aan de vooravond van de nieuwe crypto hype? Ik vraag dat en meer aan de experts nu in Bulls and Bears. Fijn dat je weer kijkt naar Beleggers Talkshow Bulls and Bears. Deze week met Martijn Rozemuller, CEO Europa bij Fondshuis Van Eck. Hildo Laman, hoofdbeleggersdesk bij IEX.nl. Professioneel beurshandelaar Pim Bertens. En Hans Oudshoorn, beleggerstrainer bij Saxo. Tevens auteur van het boek Beleggen voor Dummies. Heren, welkom. Martijn, ja, brede beurs, brede markt. Wat was het voor een week?
Ja, ik krijg een beetje een soort déjà vu. De weken vliegen natuurlijk voorbij, maar vorige week toen we hier zaten was het een beetje hetzelfde. Ja. Brede beurs niet heel spannend, licht omhoog, maar met name de cryptomarkt, blijf maar gaan.
Krijgen we, komen we straks uitgebreid over te spreken. Voor de brede markt is de boel misschien een beetje aan het uitblazen. Betekent dat het sentiment bij jullie Saxo-klanten ook een pas op de plaats maakt?
Nou, het is natuurlijk al een tijdje positief. En wat we aan het begin van het jaar zagen, dat het een beetje stabiliseerde. Maar het heeft eigenlijk een setje omhoog gekregen. En de techsector ligt er natuurlijk nog steeds prima bij. Maar er zijn ook wel wat cijfers gekomen die voor positieve verrassingen hebben gezorgd. Denk bijvoorbeeld aan NN Group, maar ook een DSM. Linie lager in de midcap, hebben we ook al eens over gehad.
Iedereen ziet ook in zijn omgeving natuurlijk allemaal groene cijfertjes staan. Dus de sfeer zit er bij de retailers nog lekker in, denk ik.
Dat helpt mee. Vopak, SBM, Fugro, toch ook wel positieve cijfers laten zien. En dat heeft, denk ik, toch wel dat sentiment goed gedaan.
Dus hoe is dat bij de professionele beleggers, Pim, in jouw contrein?
Ja, Corné van Zijl met Cardano hebben ook altijd een onderzoek onder professionele beleggers, zo heet dat dan. Die zijn wat neutraler. Hè? Die kijken wat verder weg dan de particulieren. Er zit wat meer emotie in op de feestjes en dat soort dingen. En die zijn wat meer bipolair, denk ik. En dit is precies nul. Dus er is geen enkele verandering bij de professionele beleggers in de lange termijn visie.
Precies. Op basis van de professionele sentiment mag je zeggen, het is niet slecht, ook niet goed.
Neutraal.
En zo gaan we voorzichtig voorwaarts. Hildo, wat vind jij op deze week?
Nou, maandag ging een niet heel bekend aandeel, misschien Vivorion, dat ging 90% onderuit. Kijk. En dat is natuurlijk wel een uitslag waarbij je even stil gaat staan.
Het is een biotechfonds en u vraagt zich wellicht af, wat is biotech? Dit is biotech.
Probably the easiest way to define it is to break it into its two component parts. Biology is the scientific study of life. Technology is taking knowledge and using it for practical applications. So when you put those two together, what we're doing is using what we've learned from the biological systems, processes that already exist in nature, and then translating that to products or services that can really benefit the world.
Using living cells to create pharmaceutical, agricultural, environmental and other products to benefit society.
Klinkt fantastisch, maar ja, zo'n Vivorion, ik heb het even opgezocht, een paar jaar beursgenoteerd en in één keer over en uit. Wat gebeurt daar?
Zij zijn bij wat we dus net zagen, ontwikkeling van medicijnen eigenlijk. Mm. En zij hebben één medicijn in ontwikkeling, dat is gericht op behandeling van vroege fase van Alzheimer. Nou, dat is op zich een heel nuttig doel. Ja. Maar voordat je een medicijn op de markt mag brengen, moet het goedgekeurd zijn. En voordat je het goedgekeurd krijgt, moet je een aantal hordes over. En bij een van die hordes, fase 2b heet dat, zijn ze gewoon gestruikeld. En dat is heel slecht nieuws. De kans is dus heel erg klein dat ze uiteindelijk goedgekeurd gaan worden met dat medicijn. En ze hebben maar één medicijn. Dus als dat niet goedgekeurd wordt, staat het hele bestaan van het bedrijf staat eigenlijk op losse schroeven.
Eén paard, daar is op gewet. Paard blijkt niet te werken en dan houdt het in één keer op.
Ja, dus wat mij betreft is die 90% koersdaling is terecht. En ik zou er ook zeker op dit moment zou ik er zo ook zeker niet instappen.
Dit biotechbedrijf met een Alzheimer medicijn is dus een aandeel om snel te vergeten. Biotech misschien zelf wel een aardige sector. We kregen ook een kijkersvraag over binnen, namelijk wat vinden jullie van het Deense biotech-aandeel Genmab? Met een vestiging in de Nederlandse CEO, ook Nederlander volgens mij. Is dat een vergelijkbaar bedrijf met dat Vivorion? Riskant?
Ooit misschien wel, maar dit is mijlen ver verder. Zij hebben al een heel aantal medicijnen die al, dat zie je ook in de resultaten, die al verkocht worden. Ze verdienen goed geld met die medicijnen. Ze hebben ook nog een aantal medicijnen in de pijplijn. Maar goed, als zo'n volwassen bedrijf heb je dan weer andere problemen. Namelijk, hoe hou je die resultaten goed? En op al die medicijnen zitten patenten. Een patent betekent gewoon dat jij als enige zo'n medicijn mag verkopen. Dat betekent hoge prijzen, hoge marges. Maar zo'n patent loopt af. En je wilt dus zorgen dat je steeds nieuwe medicijnen met lange patenten hebt.
Dat is dus het risico van biotech. Ik bedoel, Vivorian had één paard, is nooit uit de startblokken gekomen. Blijkt nu dit bedrijf wel, dus dat is positief. Maar voor de langere termijn blijft het een riskante sector, begrijp ik. Is het een hoeksteen in je portefeuille, biotech, of misschien wat meer speculatief? En zo ja, hoe dan?
Nou, ik wil niet direct zeggen dat het een speculatief is. Hè? Een hoeksteen waar je zwaar in moet gaan zitten. Maar meer een nuance, hè? Zeg een satelliet. Ja. Dat kun je doen dus met zo'n aandeel als Genmab. Maar dat kan ook breed gespreid. Hè. iShares heeft bijvoorbeeld een biotechnologie ETF. Dan zit je in één transactie in meer dan 200 bedrijven... die zich dus bezighouden met onderzoek... maar ook de productie uiteindelijk en het op de markt brengen van medicijnen. Het is kapitaalintensief, dus doe je dat voor je dividend. Nou, dan word je niet heel erg beloond. Hè. Dat is ongeveer 1% op jaarbasis en dat stoppen ze automatisch ook terug... Mm-hmm. Maar voor de kosten hoef je het niet te laten, want voor 0,35% op jaarbasis zit je dus in één transactie breed gespreid in die sector. Een mooie nuance, denk ik, voor een portefeuille.
Okay, goed, iets om wellicht voor u thuis ook te overwegen. Vorige week of twee weken geleden, was Pieter Kort hier, jouw collega, tipte het aandeel Fugro. Die zijn volgens mij met cijfers gekomen. Heeft Fugro de belofte ingelost?
Ja, het zag er heel goed uit. Vierde kwartaal was heel erg goed. En als je het over het hele jaar bekeken, is de winst gewoon verdrievoudigd. Mm. Het bedrijf heeft echt moeilijke jaren gehad. Maar het is helemaal back in business, om het zo maar te zeggen.
En, wat was de koersreactie?
Die was zeer positief. Dat zie je aan de grafiek wel. Dat was een sterke stijging. Ja.
Tip is dus uitgekomen. Is het dan nu nog steeds een tip?
Of... Ja, wij vinden het nog steeds koopwaardig. Wij zien nog steeds potentie in dit aandeel. Ja.
En Fugro zit in bodemonderzoek volgens mij, gelieerd aan de fossiele industrie. Ja. Ik hoorde jou eerder over SBM Offshore in de coulissen. Ja. Was ik ook nog even benieuwd naar. Wat is dat dan voor een aandeel?
Kijk, kwam op dezelfde dag als Fugro met de cijfers. Fantastische cijfers. Bijna $3 winst per aandeel. En als je dan kijkt naar de koersreactie, niet zo heel erg spannend. Het beweegt al een aantal jaren zijwaarts. Ja. Dan zit je op een koers in verhouding van 5 en een beetje. Maar het leuke is, een jaar geleden keerden ze iets meer dan een euro dividend uit. Nu gaan ze al naar ruim 1,20. Dus je wordt in die tussentijd, ook al is het misschien een beetje op het oog een saai aandeel, wel goed beloond met een dividendrendement van pak en beet 8-9%. En misschien een leuk alternatief voor Fugro.
Ja, het is wel bedoeld, het is gelieerd aan de olieindustrie. Daarvan heb ik het idee, dat is geen groeimarkt. Jullie hebben een oil services ETF. Is dat dan nog een goed idee?
Ja, mensen denken vaak inderdaad, die fossiele sector die is op sterven na dood. Nou, ten eerste denk ik dat het zeker 20, 30 jaar gaat duren voordat we echt fossiel helemaal achter ons kunnen laten. Hè. Dat is een proces van jaren. En om die transitie goed door te komen heb je natuurlijk goed onderhoud nodig aan die bestaande installaties. B, moeten die bestaande installaties op momenten dat ze worden afgedankt ook netjes worden ontmanteld, opgeborgen op een goede manier. Maar... En niet in de laatste plaats, bedrijven die hier actief zijn, kunnen ook een hele grote rol spelen bij bijvoorbeeld de overgang naar waterstof. De manier waarop waterstof uit de bodem moet worden gehaald, is vergelijkbaar met hoe je olie ophaalt. Dus dit is zeker een sector die potentie heeft. Wellicht noemen we het over 20 jaar niet meer de oil services ETF, maar de resources exploration ETF. Ik bedenk maar eens iets.
En waar moet ik dan qua weging, biotech, speculatief tintje, dit ook, zelfde verhaal?
Nou, ik denk dat het inderdaad, zoals Hans net mooi zei, een soort satelliet kan zijn in een portefeuille. Ik zou het zeker niet speculatief noemen, maar het is inderdaad wel een hele geconcentreerde belegging. Heel erg niche. Ja. En daar moet je altijd, denk ik, een beetje voorzichtig mee zijn.
Daarover gesproken, niche misschien voor de een, priority voor de ander. Hij zit al 20 minuten op zijn stoel te wippen, want we hebben hier een professioneel beurshandelaar, maar ook een enthousiaste crypto-belegger. Ja, en dan bleef je op dit moment fantastische tijden volgens mij, Pim.
Wel weinig slaap in deze tijd, want het gaat 24 uur per dag door. Maar het was natuurlijk gekke huis, met name dan in de bitcoin. Je moet het wel een beetje scheiden, de hele cryptomarkt. Mm-hmm. Nieuwe all-time high in 24 uur, maar meteen ook een correctie van 10%. Niet zo raar. Iedereen die in bitcoin had, stond op winst. En dan wordt er wel eens winst genomen. Ja. Dat gebeurt niet zo makkelijk bij een SBM Offshore, maar wel in deze markt.
Niet heel erg hoddel als je dan meteen winst neemt.
Als je heel lang hebt gewacht in 2021 op de high hebt betaald, heb je lang moeten hoddelen om nu winst te kunnen nemen. Maar dat is echt alleen de bitcoin. De kleinere muntjes, de alts, die zijn nog 80% lager, 70% lager. Mm-hmm. Dus er is nog helemaal geen euforie eigenlijk bij de belegger.
Je ziet dus niet, winst wordt genomen, gaat niet naar die altcoins dus blijkbaar.
Nee, je hebt een soort money flow, dat hebben we al vaker hier over gehad. Hè. Het begint natuurlijk met fiat geld, dat is gewoon de dollar of de euro, dan gaat het naar de bitcoin. Dat is het meest makkelijke aan te kopen, snappen mensen ook nog. Mm. Daar wordt winst gemaakt en dan gaan mensen langzaam kijken naar andere projecten. Het is niet anders als op de aandelenmarkt. Eerst Nvidia en dan langzaam naar kleinere bedrijven als ze daar winst maken. Zo sijpert dat door het hele systeem heen. Ja. maar weinig enthousiasme nog in de onderste regionen.
Juist, maar ook dus niet. Is er alweer sprake dan van een nieuwe hype?
Gelukkig nog niet, want dan kan deze boeren nog een stukje doorlopen. Ja. Als je dan gaat kijken naar Google Search, hoe vaak wordt nou Bitcoin ingetikt? Nou, kijk, 2018 enorm, 2021 enorm. En 2024, het zal nu net ietsjes hoger staan deze week, maar het is nog niet heel goed. Dus zolang de kapper er nog niet over begint, de taxichauffeur er nog niet over begint, dan zitten we denk ik nog helemaal goed.
Nog helemaal safe, inderdaad. Is dat inderdaad, wat is het, ja... Deel je dat, die mening? De taxichauffeur begint er nog niet over.
Dat is wel wat je vaak ook hoort. Als iedereen erover spreekt, nou, dan is het misschien een keer tijd om afscheid te nemen. Maar zover is het absoluut nog niet. Dus, ja.
Goed, nou, we gaan het dus wel reden genoeg all-time high om daar na de break intensief over door te praten. Gaan we het echt even proberen uit te splitsen. Wat gebeurt er nou op die markt? In 30 dagen tijd is volgens mij de Bitcoin van iets van 40.000 naar 60.000 gegaan. De 20.000 euro per muntje erbij. Dat is ongelooflijk veel, zou je kunnen zeggen. Maar ooit waren we al blij met $1. Moet je kijken, 2013.
I'm right here watching history be made. Bitcoin is now up to $111. It's an all-time high, and it's continuing to rise. I've seen it break three times today. It went up to 110, and this is the highest that it's been. It's ridiculous.
Ik hoop van harte voor deze jongen dat hij ze nog steeds heeft. Straks dus na de break uitgebreid over Bitcoin, crypto. En we geven natuurlijk ook een EX-expert abonnement weg. Tot zo.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo Bank. Gek op beleggen.
En van Eck. Access the opportunities. En IEX. Van beleggers voor beleggers.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo Bank. Gek op beleggen.
En van Eck. Access the opportunities. En IEX. Van beleggers voor beleggers.
Welkom terug bij Beleggers Talkshow Bulls & Bears. Deze week met Martijn Rozemuller, CEO Europa bij Fondshuis Van Eck. Hildo Laman, hoofd beleggersdesk bij IEX.nl. Professioneel beurs online, crypto-enthousiast Pim Bertens. En Hans Oudshoorn, beleggerstrainer bij Saxo. De Bitcoin. Gigantische price surge hebben we voor de break al gezegd. Gaan we het nu uitgebreid over hebben. Martijn, de goedkeuring van de Bitcoin ETF een paar weken geleden. In Amerika is er een belangrijke aanjager geweest. Die ETF's zijn grote successen volgens mij. Is het dan flink veel particulieren die dus nog extra toestromen? Of is het dan vooral institutioneel geld wat nu zijn weg vindt naar de cryptomunt?
Nou, ik denk, en dat denken de meeste experts, dat het vooral institutioneel geld is. De particulier kon in principe altijd al wel rechtstreeks de bitcoin kopen.
Zijn dat dan pensioenfondsen of wat moet ik aan denken?
Nou, er zijn een aantal endowments bijvoorbeeld in Amerika die nu inderdaad kopen. Ja. Pensioenfondsen, zeker de Nederlandse pensioenfondsen, is misschien nog een brug te ver. Maar kijk, de reden dat ze het vroeger niet konden doen was heel simpel. Hè. In het beleggingsmandaat staat vaak iets zoals bijvoorbeeld een belegging moet een ISIN-code hebben. Nou, bitcoin heeft dat niet. Door in zo'n ETF gerapt te worden, ja, heeft de bitcoin opeens een ISIN-code en kunnen institutionele beleggers instappen. Nou, dat zie je denk ik aan de enorme hoeveelheid. Er is inmiddels iets van 8,5 miljard instroom in die 11 bitcoin ETF's geweest. Nou, dat is behoorlijk fors. En een bijkomend voordeel is dat dit over het algemeen beleggers zijn met een wat langere horizon. Dus die bitcoins die nu daarin opgenomen worden, ja, die komen voorlopig ook niet terug de markt op.
Een particuliere belegger, want jullie doen de bitcoin ETN, kun je via Saxo verkrijgen. Zie je daar dan toch niet een klein beetje dat de retailer wat enthousiaster raakt?
Nou, dat zie je wel. Hè. Ik denk, laat ik eens even gaan datacrunchen. En als je nou eens teruggaat, een jaar geleden, dat zijn al die staafjes die je hier in beeld ziet, toen zat er nog zo'n 20 miljoen. En dat is in de ETN van Eck. En inmiddels is dat 45 miljoen. Nou goed, die bitcoinprijs is natuurlijk gestegen. Daar zou het door kunnen komen. Maar we zien ook een lichtblauwe lijn eigenlijk in beeld verschijnen. En dat is het aantal beleggende ETN. Instappers. En dat zat eerst op tientallen, maar inmiddels zitten we boven de 100, 200 en heb je het over honderden beleggers die dus enthousiast zijn over dit product.
Dus dat de ECB onlangs nog eens een keer heeft geschreven dat de bitcoin inherent geen waarde heeft, maar de retailer, de markt trekt zich daarmee.
Laten we het anders zien, ja, absoluut.
Ja. Meer vraag. Gaat de prijs omhoog? Is dat het hele verhaal, Pim?
Ja, niet helemaal. We krijgen ook, zul je vast eens een keer gehoord hebben, een halving. Die is ergens, nou, er lopen allemaal tellers op het internet. Kun je kijken van wanneer dat die is. Die is ongeveer onder, 43 dagen is die. De miners krijgen dan nog maar de helft van hun rewards. En dat heeft een enorme impact.
Juist. Ik Ik kan me voorstellen dat u nu thuis denkt, ja, halving, miners, bitcoins moeten gemined worden. Hoe zit dat precies? Dat laten we nu zien.
Here's how the Bitcoin blockchain works. As new transactions occur and the blockchain is updated, everyone on the network receives the same information to keep the system safe. Each new transaction is grouped with other recent transactions in a block, awaiting addition to the blockchain. This is when the process known as mining begins. Miners, basically any user on the network with sufficient computing power, vie with each other to be the first to verify the new transactions and solve a cryptographic puzzle unique to that block. This involves guessing a hash, a code made of a very long string of numbers and letters unique to that block. The task, known as proof of work, is so complex that it can only be solved by trial and error, which takes a huge amount of computer processing power. Proof of work is a way of protecting the blockchain against fraud. Only after the hash is solved and the transactions are verified can the new block be added to the chain. The successful miner is rewarded for the work with a Bitcoin payment.
Ja, dus die miners die leveren de computerkracht om die transacties op het Bitcoin-netwerk te processen. En daar krijgen ze een beloning voor.
Het zijn eigenlijk een soort accountants. Zij doen vormen alle transacties, het is eigenlijk in een soort kasboek. Is het kasboek vol en dan hebben ze het naar alle andere accountants gestuurd. Als die ook zeggen, nou, dus inderdaad, ik heb hetzelfde hier staan. Dan krijgen ze een reward. En dat is nu 6,25 Bitcoin. Maar het kost een enorme, je ziet het hier ook op zijn foto. Die service kost een enorme bak met stroom. Ja. Dus een heleboel geld kost dat. Dus ze moeten die Bitcoins ook weer verkopen. Nou, dan kunnen wij ze weer kopen en zij kunnen dan de stroomrekening betalen. Dat is, nou, die 6,25, die gaat nou door 2.
Okay.
Dus dat wordt 3,25.
Minder beloning. Dat is dus halving. Dan kun je natuurlijk ook zeggen, dan komen er dus minder bitcoins de markt op een bepaalde manier. Klopt. En dat treft de prijs alleen maar op dan, denk ik. Dus.
Ja, klopt. Als je het kijkt, dit wordt de vierde halving. We hebben er drie gehad in 2012. Nou, toen stond het koers 12 op de dag van de halving, dollars. Een jaar later op 1000. Nou, in 2016 650 en $2,500. En in 2020 van 9 naar $55,000. Nu staat die rond de $67,000. Ja, vul maar in, wat kan er over een jaar staan? Ja. Hè? Volgen we weer de geschiedenis, dan wordt het een mooie run.
Resultaten uit het verleden bieden geen garantie. Maar mocht dat wel zo zijn, dan zou het maar zomaar goed nieuws kunnen zijn voor de Bitcoin-belegger. Maar ja, als ik hoor miners die minder beloning krijgen en je hebt een mining ETF, dan gaat daar de klad in komen, denk ik dan, Martijn.
Ja, nou, ik denk dat het gelukkig meevalt. Ten eerste, het is niet echt alleen een miner ETF. Er zitten een aantal andere bedrijven in, zoals MicroStrategy, die naast software ook heel veel bitcoins hebben. Galaxy, Coinbase, de bedrijven die meer doen. Maar inderdaad, een groot deel is miners. Voor die miners is het natuurlijk een uitdaging als die beloning kleiner wordt. Maar wat mooi is, is dat als je gaat kijken naar alleen al die instroom in die ETF's. Nee, die is ongeveer 10 keer zo groot als het aantal bitcoins wat dagelijks beschikbaar komt. Dus dat betekent dat als dat aantal bitcoins wat beschikbaar komt nog verder omlaag gaat. Ja, vraag en aanbod nog verder uit balans. Dan zou de koers dus omhoog moeten. Dus dat zou voor een deel de oplossing voor de miners kunnen zijn. Hè, dat die beloning in bitcoins lager is, maar de waarde gelijk of misschien zelfs hoger. En daarnaast zijn ze natuurlijk al jaren bezig om hun processen efficiënter te maken. Betere hardware, goedkopere energie. Daarnaast ook andere activiteiten ontplooien dan alleen maar minen. Ja. Dus het worden steeds bredere bedrijven. Dus ik denk dat ze het wel gaan overleven.
We krijgen ook een kijkersvraag binnen. Sowieso, heeft u vragen over crypto, stuur ze in. Volgende week hebben we een speciale online uitzending, Crypto Corner XL, waarin we het specifiek alleen over crypto gaan hebben. Dus laat weten wat jou bezighoudt. De kijkersvraag kwam van Rens Geerts. Die zegt van ja, die crypto, volatiele markt. Maar wat denken jullie van meme coins? Bitcoin, grote munt. Maar je hebt ook allerlei meme coins. Wat verwacht je daarvan, Martijn?
Helemaal niks.
Check.
Een goede crypto, een goed crypto protocol moet een bepaald probleem oplossen. En daar geld in kunnen verdienen, dit soort coins. Heb je niks aan.
Nee, precies, dit is echt, het woord zegt het al, meme coins, gaat nergens over.
Voor jullie misschien, dit is echt een particulier muntje. Ik denk dat het bij jullie misschien wel op de site en op de fora.
Nou, ik moet zeggen, ik vind het. Ik heb even gekeken, het aantal reacties, posts op het crypto gedeelte van ons forum was ongeveer 20.000. Dat is helemaal niet zoveel. Want als je vergelijkt, ik keek voor Vivorion even naar wat biotechbedrijven. En dan zat bijvoorbeeld Farming zat op 1,2 miljoen posts. Dus
alleen maar goed nieuws.
Leeft nog niet zo.
Ja, heel goed. Dat kunnen we nog door met die boeren. Maar het is inderdaad, het zijn shitcoins worden ze genoemd. Dat zijn hele goede. We noemen het coins, maar eigenlijk zijn het allemaal start-up bedrijven. Als je daar goed induikt, er zijn hele mooie start-up bedrijven die iets doen, die iets toevoegen in de real world. RWA, real world asset. Die lossen problemen op. Stop daar je geld in plaats van hierin.
Ja, precies. En tot slot even kort, Bitcoin 100k. Gaan we dat binnenkort op de borden zien, Hans?
Meer vraag dan aanbod. Het zou kunnen natuurlijk. Het is wel een beetje wat de gekke voor geeft. Maar of dat nou binnenkort is, daar wil ik vanaf.
Oké, ja, het is, blijft volatiel. Wat wel binnenkort staat te gebeuren, dat staat in de Van Eck-agenda volgende week. Weinig bedrijfscijfers, wel veel macrocijfers. Onder andere de Amerikaanse inflatie. Krijgen we een update over. Dat gaat u in de gaten houden, zo lees ik. Dus daarover later ongetwijfeld meer. En we vragen je natuurlijk om koers in de gaten te houden. Want we geven wekelijks een IEX Expert abonnement weg. Voorspel jij de slotstand van de AEX zo goed mogelijk. Dan pak jij dat abonnement. Dan krijg je wekelijks het IEX Magazine in je mailbox. En dagelijks de analyses van meer dan 150 beursgenoteerde ondernemingen in je mailbox. We vroegen dus de slotstand van de AEX van afgelopen dinsdag. Dat was 851,16. En Rob Laan zat daar dichtstbij met 851,14. Rob, fantastisch gedaan. Gefeliciteerd met die prijs. Wil jij dat abonnement winnen? Dan vragen we je nu de Bitcoin-koers te voorspellen. Die van aanstaande dinsdagnacht 12 uur in dollars. Stuur je voorspelling uiterlijk zondagavond in. Zit jij het dichtst bij, dan pak jij dat IEX Expert abonnement. Luister ook naar de IEX Podcast. Vandaar is Pim Bertens deze week te gast. En dan dank ik mijn gasten Martijn Rozemuller, CEO Europa bij Fondshuis Van Eck. Hildo Laman, hoofdbeleggingsdesk bij IEX.nl. Professioneel beurshandelaar Pim Bertens. En Hans Oudshoorn, beleggerstrainer bij Saxo en auteur van het boek Beleggen voor Dummies. Jij bedankt voor het kijken. Heel graag tot volgende week.